Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 10. 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 10. Door te zingen psalmen, psalm 66, vers 2. Psalm 40, vers 6, 7 en 8. Psalm 32, vers 4. Psalm 29, vers 1 en 6. Het te lezen schriftgedeelte 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 10. Door te zingen psalmen, psalm 66, vers 2. Psalm 40, vers 6, 7 en 8. Psalm 32, vers 4. Psalm 29, vers 1 en 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn voort deze middag door met elkaar te zingen van psalm 66, het tweede vers. Psalm 66, het tweede vers. Al het aardrijk smeek u neergebogen. Het heft de schoonste psalmen aan. Gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. Komt allen, ziet Gods wijze wegen, wat is zijn werking hoog geducht. Het zij hij het mensdom met zijn zegen bezoekt, of met zijn strenge tucht. Het is het tweede vers van psalm 66.
Thank you.
Gemeente, u vindt voor deze middag de schriftlezing opgetekend in het Nieuwe Testament. En wel in de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. 2 Korinthe en daarvan het 12e hoofdstuk is deze middag de schriftlezing. 2 Korinthe 12, waar we lezen vanaf het eerste tot en met het 10e vers van 2 Korinthe 12. Maar doen wij ook deze middag met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren, of het geschied is in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het, dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van den zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen, maar ik hou daarvan af, omdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik den Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover.
Tot zover dit schriftgedeelte. Willen we dan nu samen in een gemeenschappelijk gebed het aangezicht van de Heer zoeken? O eeuwige, almachtige en volzalige God in de hemel, u brengt ons zo op deze middag opnieuw in uw huis onder dat eeuwig blijvende en dierbare getuigenis. En heren, dan hebben wij andermaal wel te vragen of u nou zelf ook in het midden onzer zou willen zijn. Want alle dingen kunnen gereed zijn, wij kunnen er zijn, alle zaken kunnen zo op het oog in orde zijn. Maar heer, als u er niet bent, dan is het toch leeg, dan blijft het ook leeg, dan zal het ten diepste geen nut doen. Maar heer, zoudt ge nou zelf door uw heilige geest vanmiddag ook in ons midden willen zijn? Het is toch die heilige geest, heren, die zo onmisbaar is. Die, zoals de Heidelberger het zo kostelijk verwoordt, ons Christus en al zijn schatten deelachtig maakt. En heren, wat hebben we meer nodig dan dat? Alleen hem toch te kennen, dat is het eeuwige leven. Daarin ligt toch alles. Meer hebben we niet nodig, minder kan niet. En daar staan we nou van nature allen buiten. Daar is nou van nature ook niemand die lust heeft tot die kennis. Roepen we het wel allemaal uit, wijk maar van mij, heren. Want aan de kennis uwer wegen heb ik geen lust. We zeggen het misschien niet hardop. We zijn rechtzinnig genoeg, heer, om dat niet uit te spreken. Maar onze daden, ons leven, het is toch ene prediking dat er nou niemand is die God zoekt. Niet tot ene toe, ook in Vriezenveen niet. Maar heer, nou gaat gij nog uit. En dat is het wonder. Ook op deze dag, om nog te zoeken en zalig te maken dat verloren is. U gaat nog uit, Heer, om het weggedrevene terug te gaan brengen. Zoudt ge dan ook vanmiddag hier in ons midden uit willen gaan, om zulke weggedrevenen, bij u vandaan weggedreven, elke dag maar verder wegdrijvend, nog eens terug te willen leiden? Wilt u ze nog eens een goddelijk halt toeroepen, Heer, dat doet ge toch, dat grote wonder, in het leven van mensenkinderen, die eigenlijk soms niet heel in de gaten hebben, dat ze zo bij u vandaan zwerven, totdat u ze een goddelijk halt toeroept, totdat u ze arresteert in de tijd, totdat u ze vastgrijpt, tot hiertoe en niet verder, totdat dat uur der minnen gaat aanbreken in het leven van uw volk. O Heere, dan gaat alles zo anders worden. En wat zou dat nou groot zijn, als dat wonderenwerk der genade ook hier in Vriezenveen nou nog zijn voortgang mocht hebben. Heere, u gaat nog door met uw kerkvergaderend werk al eeuwenlang. Want dat huis, dat eeuwig huis, dat gij uzelf geformeerd hebt en uitverkoren hebt, dat is nog niet vol. Dan moeten er nog toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt. Ook hier kon het zijn, uit Vriezenveen nog, dat u nog een jongen en meisje te sterk zou worden. Dat zo'n jongen of meisje, jong of opgroeiend, nog zou leren vragen naar u en naar uw sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkt, de Heere, dat zijn toch mensenkinderen, die hun eigen nood en dood enigermate leerden inleven. Ach, Heer, ontdek er ons maar aan. We zijn er zo blind voor. We spreken het wel uit, maar we hebben er van nature geen ogen voor. En zoudt u nou de ogen willen openen voor de werkelijkheid, voor de waarheid, zo die is. Want Heere, dan is er nog doen aan. En nou is er van onze kant geen verwachting. Maar Heere, gij gaat nog voort. En daarom mag er nog verwachting wezen. Want Heere, gij hebt u nog lust om een bruidskerk op aarde te gaan toebrengen. Die leren roemen in de vrije gunst die eeuwig u bewoog. Die gaan leren roemen in de zoen- en kruisverdiensten van hun God en Koning. Die gaan leren roemen in die enige offerhanden van uw Zoon Jezus Christus. Want Heere, dat blijft erover voor uw volk. Dat is toch de enige grond van hun hart en van hun bestaan. Zijn volkomen zoenoffer. Dat alleen dat goddelijk recht kon genoegdoening gaan geven. Heren, zoudt u daar plaats voor willen maken? Sion zal door recht verlost worden, Heren. Het is waar. En haar wederkerenden door gerechtigheid. En Heren, daar komen toch al uw volk en al uw kinderen ook in onze dagen nog steeds achter dat ze geen penning hebben om te betalen. Heren, wel de begeerte om u alles terug te gaan betalen, maar de ontdekking te moeten inleven dat we de schuld alleen maar dagelijks meerder maken. Heren, wat wordt dat een afgaande weg. Maar juist daar in de laagte, juist daar in de verlorenheid, gaat gij nou dat dierbare evangelie van die gekruisigde zaligmaker, die het uit heeft geroepen in de volheid des tijds, het is volbracht, ontsluiten. Daar wordt nou dat wondere evangelie een waar evangelie voor de verloren zondaar. Die ziet nou in hem alles wat nodig is om wel getroost te kunnen leven, maar ook om wel getroost te kunnen sterven. O Heere, wat een zoetigheid en wat een vreugde. Als dat lam nou aanschouwd gaat worden in zijn volkomen gerechtigheid en heerlijkheid, in zijn volkomen plaatsbekleding. Heere, zou u hem nou maar willen voorstellen. We hebben niets meer nodig. Heere, we staan altijd maar naar meer en we wensen altijd maar meer. En we zijn nooit tevreden. We zoeken het altijd in de tijd en we zoeken altijd maar meer. In het hier en in het nu. Maar zou u nou eens alles willen wegnemen, Heere? En nou plaats willen maken voor hem alleen. Oh, dat zou toch het allergrootste zijn. Dat er hier ook in deze gemeente zouden mogen geboren gaan worden. Wedergeboren zouden mogen worden tot een levende hoop. Die moesten inleven dat ze stervende waren. Die door de wet aan de wet gestorven zijn. Maar die nou ook het leven buiten zichzelf. In hem die gezegd heeft het leven te zijn, mochten vinden. Ach, Heere, met minder kan het toch niet. Wil dan zelf ook deze middag aan de spits treden. En ook zelf voor het eerst of opnieuw die enige naam in al zijn heerlijkheid komen te ontvouwen en te ontsluiten. Geen andere grond meer, Heere. O, uw volk wil eerlijk behandeld worden. Maar zou u ze dan ook maar telkens weer alles willen afnemen, opdat ze niets overhouden in dit leven dan de gerechtigheid van Jezus Christus die redt van de dood. Heere, ga dan nog eens voort. Wil er nog eens trekken uit de duisternis en nog eens brengen tot dat wonderbare en heerlijk schijnende licht. Wil dat woord uw evangelie nog eens uitdoen gaan. En dat het dan niet alleen op steenachtige plaatsen, niet op de weg, niet onder de doornen, maar ook in die wel toebereide aarde mocht vallen. Heere, geef toch dat hier in Vriezenveen ook er nog gevonden mogen worden die alleen maar leren roemen in u de Heere alleen. Ach, wil dan nog zelf alle dingen ook wel maken. Ook het ambtelijke werk. Heer, u weet van al die dingen. Het beroep wat uit is gebracht. Hoe de zaken ook liggen in het hart van uw knecht. En Heere, u weet ook wat uw wil is. Zou u hem dat bekend willen maken? Berusting willen schenken op de beslissing die ook deze week aan de gemeente van Vriezenveen moet bekendmaken. En Heere, doe dan een ieder stil berusten in uw beleid, hoe het ook gaat. U weet, Heere, wat goed is. Maar zou u ons die rust willen schenken om onder u terecht te komen? Heere, daar is genade voor nodig. Maar van nature hebben we het niet. Dan menen we altijd dat onze wil goed is. En dat wat wij denken goed is. Maar om het nou eens los te mogen laten en u te mogen laten gaan regeren. Betere plaats is er niet. Maar schenkt gij dan ook, Heer, aan de raad der kerk alle wijsheid die ze nodig hebben. Om het goede voor Jeruzalem. Om het goede voor de gemeente te zoeken. Heer, zoveel zielen ook aan hun zorgen toebetrouwd. Van kinderen, van de opgroeiende jeugd, van de kattengezanten, van de ouderen. Ach, al die zielen, ze zijn bij u bekend. En ze hebben ten diepste maar één ding nodig. Dat ze hier op aarde het wettige eigendom van u worden. En Heere, daar staan we mensen, ambtsdragers, voorgangers, staan we allemaal zo machteloos. Dan zit het alles op u en blijft het ook alles op u wachten. Maar zou u nou ook zelf mannen willen toebrengen die tot de raad der kerk worden toegevoegd, die vanuit de vreze des Heren in hun persoonlijk leven gewerkt, maar één begeerte hebben, dat er nog pareltjes zouden worden toegevoegd aan de kroon van de middelaar, die maar ene begeerte hebben, dat hij ontvangt alle eer, alle lof en alle aanbidding. Ach Heer, wat zou dat groot zijn, als ook Vriezenveen, een gemeente buiten het paradijs, toch nog iets van dat wondere genadewerk mocht gaan vertonen. Heere, en geef ons dan ook vanmiddag in spreken zo wat nodig is. Maar gedenk niet alleen ons hier, gedenk uw ganse wereld rond. Overal waar uw woord uitgaat. Ook in het bijzonder zij die op vooruitgeschoven posten, op moeilijke plaatsen, ook in deze wereld, uw woord hebben te verkondigen. Heren, er komt veel op af. U hebt het gezegd, het is het testament van de kerk. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar hebt goede moed. En wat is dat juist ook in onze tijd, in die bange dagen waarin wij leven. Waarheid geworden, heren. Dat uw kerk maar een afschrapsel is. Niet in tel in de wereld. Waar alle aardse machten zich opmaken. Om dat laatste restje van u op te ruimen. Niet alleen in ons land, maar ook ver daarbuiten. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen alle macht en alle overheden. Tegen de boze machten in de lucht. Heer, het is waar. En dan kunnen we van onszelf niet staande blijven. Maar zoudt gij nou nog eens die geestelijke wapenrusting willen uitreiken. Dat we in die mogendheden des Heren zouden mogen staan. Maar ook in ons eigen vaderland, Heer, het zendingswerk. Heeft ook daar zo zijn plaats. Wat zijn we ver bij u vandaan. En wat zinken we al verder bij u vandaan. Maar zoudt u nog eens een wederkeer willen geven, Heer? Zoudt u nog eens weer alleen de eer willen gaan zoeken van uzelf. Het zou toch het allergrootste zijn. Want als gij aan uw eer komt, Heer. Dan komen de zondaren aan de zaligheid. Want juist dat verlorene, dat leert roemen in u de Heer. Die gaan u de eer geven. En ach Heer, als ge zo uw kerk bouwt, dan gaat het toch goed. Maar gedenk ook aan ons vorstenhuis. Allen die in hoogheid zijn gezeten, zoudt u er uw handen over uit willen strekken, Heer. Onze kerk ook landelijk. U weet ook van al die dingen. Wilt ge ook daar nog uw onmisbare zegen over gebieden? Dat alle arbeid niet ijdel zou zijn, maar dat het nog eens vruchten zou mogen voortbrengen der bekering waardig. Dat het niet langer vormendienst, niet langer uitwendigheid zou zijn, maar dat het nou een kracht God zou zijn tot zaligheid. Al die woorden die gesproken zouden worden, op dat ene fundament gelegd, die volkomen of veranderd, die u alleen behagelijk was. Jezus Christus en die gekruisigd. O Heere, dat is een zoetrusting. En u mocht uw volk ook vandaag nog eens andermaal op dat fundament willen leggen. Dan hebben ze niets en toch alles. Dan staan ze overal buiten en toch overal in. Heere, doe ons dat wonder verstaan. Geef daartoe een mond om te spreken. Oren om te horen. Een hart om op te merken. Laat het alles uitlopen, o Heere. Tot de verwondering, tot de lof, tot de roem uws naams. Die heerlijk is om Christus willen. Amen. We zingen met elkaar voorafgaand aan de prediking uit Psalm 40 en daarvan de versen 6, 7 en 8. Gontoud, o Heer, dan uw barmhartigheid mij nooit in knellend zielsgevaar, dat mij uw gunst en trouw bewaar. En het zevende, het behaag u mij te redden uit de nood. O Heere, bied vaardig onderstand. En het achtste vers. Verheug het volk. Verblijd hen allen, Heere, die naar u zoeken, telkens stond. 6, 7 en 8 van Psalm 40. gemeente. De Heere had Jacob zeer rijkelijk gezegend. En dat is al begonnen in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Want daar lezen we toch van Jacob. De Heere het zegt, Jacob heb ik lief gehad. En Esau heb ik gehaat. Gedachten des vredes en niet des kwaads gehad. Zonder enig medewerken van Jacob. Heeft de Heere nou zijn oog op hem laten vallen. Wie kan het ooit doorgronden. Dat de Heere nou zulke gedachten des vredes jegens Jacob heeft gehad. Van eeuwigheid, maar ook in de tijd. Want wat lezen we van hem? Ach, dat hij ook daar te Bethel, in de nacht van zijn bestaan, toen hij alles en iedereen had bedrogen en in de duisternis verkeerde, nochtans daar door de Heere werd opgezocht. En waar de Heere hem kwam te bezoeken en het tegen hem zei dat hij nou dat ganse land aan hem gegeven had. Rijkelijk gezegend. Maar ook daar toch bij Laban. Wat was de Heere met hem? Ondanks alles wat Jacob aanklaagde en aankleefde, had hij daar toch de Heere mee. Want de Heere zegende hem rijkelijk. Hij gaf hem ossen en schapen en runderen en ezels. Deed het hem aan niets ontbreken. Rijkelijk gezegend. En toch had deze Jacob geliefden veel stof tot verontmoediging in zijn leven. Heel zijn leven lang heeft hij met zich mee moeten dragen die naam Jacob. Die hem telkens als het bestaan deed herinneren. En heeft hij ook al die jaren dat de Heere met hem was, ook daar bij Laban, gedurig toch moeten ondervinden dat aanklagend geweten wat hij gedaan had. Zijn vader bedrogen, zijn broer bedrogen. De Heer hield hem klein. En Jacob heeft alles gedaan om die kneep, die klop in zijn geweten kwijt te raken. Het is hem niet gelukt. Welke tijd heeft hij daar gehad bij de Jabok. Toen hij Esau aan zag komen en alleen maar heeft kunnen vrezen, ziende op de omstandigheden. Maar de Heere was met hem. En dat alles heeft nou moeten medewerken ten goede. Opdat Jacob daar niets anders kon dan de Heer in zijn ootmoed en stijlafhankelijkheid te voet te vallen. Zoals we vanmorgen al zeiden te vragen. Heer, ik laat u niet gaan. Tenzij gij mij zegent. Kijk, dat is de gang van de kerk op aarde. Altijd weer in de laagte. Gebracht door de Heer. En gehouden door de Heer. Maar ook telkens weer te mogen ondervinden. Juist in die duisternissen. En juist in die onmogelijkheden. Dat de Heer toch zijn volk niet verlaat. Want hij laat niet varen de werken zijner handen. Kijk, dat kunnen ze nou niet bevatten. En het wordt toch telkens weer waarheid. In al de wegen die de Heer met zijn volk komt te gaan. Ook daar bij de Jabok, opnieuw. Evenals bij Bethel. Is de Heer die zich daar gunstrijk betoont. In Jacobs leven. Kijk. En als de Heer zich zo weer ontfermt. Over zijn volk. Ja, dat kan Jacob toch met recht zeggen. Al zegt Esau, broer, ik heb alles. Ik heb veel. Dan mag Jacob toch zeggen, ja, maar ik heb alles. Want hij had een eer aan zijn zij. En wie zal hem dan nog scheiden? Van de liefde Gods. Die er is in Christus Jezus. Ach, wel hinkende door het leven hoor. Alle dagen. Als het ware met een scherpe doorn in zijn vlees, bepaald bij zijn vleeselijk bestaan, bij zijn dwaalzieke hart. Ach, bij deze wegen bepaalt ons toch ook Paulus als die schrijft in 2 Korinthe 12, de versen 7 tot en met 9. De tekstwoorden voor deze middag vindt u dus in 2 Korinthe 12, de versen 7 tot en met 9. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou. opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik ten Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in me wonen. We zien hierin dus Gods kracht in Paulus' zwakheid volbracht. Gods kracht in Paulus' zwakheid volbracht, een viertal gedachten andermaal. Ten eerste Paulus' uitnemende openbaringen. Ten tweede Paulus' smartelijke vernederingen. Ten derde Paulus' aanhoudende smekingen. En ten vierde Paulus' genadige vertroostingen. Dus Gods kracht in Paulus' zwakheid volbracht. Ten eerste zijn uitnemende openbaringen. Ten tweede zijn smartelijke vernederingen, zijn aanhoudende smekingen en tenslotte ook zijn genadige vertroostingen. De tekst, gemeente, waar we deze middag met de hulp des Heren een ogenblik bij wensen stil te staan, dat is toch dat doel waar de Heere zijn volk op aarde wil gaan brengen. Dat ze gaan leren verstaan in de tijd wat het nou inhoudt dat de genade des Heren genoeg is. Dat ze ten diepste niets meer nodig hebben dan alleen die genade. Maar als ze die genade bezitten, dat dat ook volkomen genoeg is. Kijk, dat is nou, zouden zeggen, de hoogste klas toch in het leven der genade. Om nou aan de Heren genoeg te hebben. Hoe het dan ook gaat. En wat er ook geschiet in het leven. Ja, en als we dan spreken over een leerschool, dan begrijpen zelfs de allerkleinste wel dat dat nou in de weg gaat van oefeningen. We zitten niet direct in de hoogste klas. Nou, en als het nou gaat om het geestelijke, als het nou gaat om deze dingen, ach, dan heeft de Heer ook zoveel arbeid nodig. Met menselijke woorden gezegd, om nou zijn volk op die plaats te brengen, dat ze aan hem genoeg hebben. Ach, de Heer kan in een ogenblikje, in een oogwenk, alles volkomen schenken. Maar hoe menigmaal is het niet in het leven van Gods kinderen dat dat in de weg van de oefeningen geschiet. In de weg van vele jaren, zo ook toch in het leven van Paulus. En als hij dan schrijft hier aan de Korintiërs, dan heeft dat ook wel een hele bijzondere plaats gehad in zijn leven. Wat is er gebeurd? Nou, we weten dat Paulus de gemeente van Korinthe bezocht heeft. Hij had daar het evangelie mogen prediken. En de Heer had dat woord niet ongezegend gelaten. De Heer had willen medewerken. En de Heer bracht mede, zo ook in Korinthe, en er mocht daar een gemeente ontstaan. Een volk dat ontmoedigd de naam des Heeren mocht leren vrezen. Dat mocht leren kennen, die enige naam. Die ook in Vriezeveen gekend moet worden. Maar dat werk mocht er toch zijn in Korinthe. Maar Paulus had vervolgens de gemeente weer verlaten. En zoals we telkens weer zien in al de gemeenten waar de apostel heeft gearbeid, zo ook hier in Korinthe, want de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wat hij zou mogen verslinden. Dat is altijd. Op het ware werk des Heeren komt altijd de duivel op af. Want die gunt de eer niet aan de Heeren. En zo heeft hij daar in de gemeente van Korinthe die dwaalleraars laten komen. Onder de toelating Gods. Die daar hebben getracht ook een ingang te krijgen in het midden van de Korinthiërs. Om daar hun leer, de leer der Judaïsten, dat Joodse zuurdeesem, als het ware weer een ingang te geven. En zo is nou geschied dat er tussen die Korintiërs en tussen de apostel Paulus een tijd is gekomen van spanningen. Dat kunnen we ons wel voorstellen. Daar kwam verwijdering. Daar kwamen van die benauwende omstandigheden in de gemeente. Hoe zou het nou gaan? En dan moet Paulus zich gaan verantwoorden. Dan moet Paulus vanwege die spanningen deze brief gaan schrijven. Onder andere deze brief om zijn gezag, zijn apostolisch gezag in het midden van Korinthe te gaan verdedigen. Daar was Paulus de man niet naar. Maar hij voelde zich genoodzaakt. Waarom? Nou, omdat die valse leraren daar in Korinthe ook hadden gezegd dat zij ook apostelen van Christus waren. En ze hebben Paulus in een kwaad daglicht willen stellen. Te midden van de gemeente. Ze hebben gezegd, kijk nou toch eens.
Die apostel Paulus, hij belooft telkens dat hij komt, maar hij wijzigt telkens weer zijn reisplan. Die man is eigenlijk niet te vertrouwen. En als hij nou in dagelijks al niet te vertrouwen is, kun je hem dan wel vertrouwen in zijn woord? En moet je nou eens kijken wat die man allemaal meemaakt. Lijden, verdrukking. Dat kan toch geen knecht des Heren zijn? Dat is toch niet een man om je ziel en zaligheid aan toe te betrouwen? O, zo hebben ze telkens weer de apostel Paulus in een kwaad daglicht willen stellen. Hebben ze het gebrek van zijn welsprekendheid aangewezen. En dat alles en alleen maar om zelf ingang te krijgen in het midden van de gemeente. Kijk, de duivel is zo listig, geleden. Probeert altijd weer dat wat de Heer heeft gepland uit te rukken. Zo ook daar toen. Maar Paulus schrijft erover, eerlijk, indringend. Onomwonden dat het toch bedriegelijke arbeiders zijn. Hij tracht de gemeente te waarschuwen. Om nou de oude paden niet te verzetten. Die de Heer zelf gepland had. Om het nou bij de leer der waarheid te houden. Zoals Paulus die toch in alle vrijmoedigheid had mogen spreken. En waar die nu ook als het ware komt te getuigen en van te gewagen. Dat de Heer hem nou zelf op die plaats gezet had. Opdat nou zijn arbeid, zijn woord, dat evangelie wat Paulus had mogen spreken, een vrije ingang mocht krijgen. Daar in het midden van Korinthe. En daarom moet Paulus nu eerlijk gaan spreken. Ach, zegt hij, die valse leraars die roemen dan wel in het vlees. Ze mochten dan misschien wel kunnen pochen op hun wonderen. En op tal van andere zaken die ze hebben kunnen verrichten. Maar, zegt Paulus, zijn zij een Hebreeër? U kunt dat lezen in het voorgaande hoofdstuk. U moet het maar eens nalezen vanavond. Maar zijn zij een Hebreeër? Ik ook, zo schrijft hij. Zijn zij een Israëliet? Ik ook. Zijn zij uit het zaad van Abraham? Ik ook, schrijft Paulus. En zijn zij een dienaar van Christus? Ach, ik ook. Hij wil als het ware aantonen dat hij niet onderdoet voor hen. Maar, zegt Paulus, nou zou ik nog veel meer kunnen schrijven, gemeente, van Korinthe. Nou zou ik ook kunnen vertellen van al die zaken die de Heer mij heeft doen ondervinden. Omwille van het evangelie. Hoeveel ik heb moeten lijden om zijn naams willen, terwijl ik de Heer ook had toegezegd. Ik zal hem tonen, Ananias, hoeveel die lijden moet om mijn naam. Nou, dat is nou Gods knechten, dat is nou Gods kinderen, dat zijn nou de ambtsdragers, ook in onze dagen. Toch persoonlijk wel aan de weet gekomen hoeveel ze moeten lijden om zijn naams willen. Want die de voetstappen moeten leren zetten van de zaligmaker moeten ook in de weg van zijn lijden voortgaan. Die gaan van lijden tot heerlijkheid. Maar, zegt Paulus, nou heeft de Heer mij ook verwaardigd om in al die omstandigheden, in die drukkende banden, in die knellende noden, in die diepe wegen toch telkens weer uit te helpen. Maar dat niet alleen. En dan mag Paulus iets gaan vertellen. Om als het ware dat goddelijke gezag, wat de Heer hem had geschonken om dat evangelie te gaan verkondigen, te gaan uitspreken. En dan zal hij het eerlijk gaan zeggen. Ik ken een mens in Christus. Voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam of buiten het lichaam, dat weet ik niet. Kijk, nou gaat Paulus iets vertellen uit zijn leven. Wat hij voorheen nooit had ondervonden. Nooit had bekendgemaakt. Maar wat hij toch bij de Heer had vandaan mogen ondervinden. Dat het hem geschonken was om een openbaring uit die derde hemel te mogen ontvangen. Hij was opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Onze jonge mensen die weten wel wat daarmee bedoeld wordt. Dat is niet die eerste hemel zoals wij de dampkring kunnen zien. De wolken zouden we zeggen. Dat is niet die tweede hemel waarin wij de sterren zien schitteren. Maar dat is nou die derde hemel. Dat is nou de plaats waar de Heer zelf woont en troont. Waar zijn heerlijkheid schittert. Waar hij zijn troon gevestigd heeft. En waar die triomferende kerk hem de eer en de lof en de aanbidding mag toebrengen. Kijk, zegt Paulus. Of het nou geschied is in het lichaam of buiten het lichaam, dat weet ik niet. Maar één ding weet hij het wel. Dat dat nou gebeurd is. Dat hij gehoord heeft woorden die het de mens niet geoorloofd is te spreken, zo schrijft hij. Kijk, De apostel Paulus had daar iets van de verwondering van de kerk met die hoofdletter mogen ondervinden. Hij had daar een blik mogen slaan in de hemel. Had zaken daar mogen aanschouwen. Die het de mens niet geoorloofd zijn uit te spreken. Die Paulus dan voor de rest ook niet uitwerkt, niet bekend maakt. Want de Heer heeft ons zijn woord gegeven en dat is genoegzaam tot zaligheid. Maar al zulke treffelijke zaken had de Heer hem getoond. Ach, zegt Paulus. Zou ik dat nou niet mogen zeggen? Om nou te bewijzen dat de Heer me nou getrokken heeft tot dat werk, geroepen heeft tot dat ambt. Hij kan er toch niet van spreken. Hij durft er toch niet te verzwijgen. Maar hij durft er ook niet van te spreken. En toch wil hij de gemeente van Korinthe er iets van bekendmaken. Opdat ze hem en zijn woord zouden horen. Ach geliefd, en dat is toch de verwondering die Paulus heeft mogen doorleven. En waar hij ook van mocht gaan spreken in zijn ambtelijke bediening. Van dat wonderen werk der genade. Dat schrijft hij er op tal van plaatsen van. Maar als het nou gaat om dat wat hij in de hemel heeft mogen aanschouwen. Ach, daar kan hij nu eigenlijk toch ook eigenlijk niet van zwijgen. Kijk, dat is toch iets van die zaak. Die Gods kinderen in de tijd op aarde toch ook bij enige mate doorleven. Ja, niet allemaal zoals Paulus. Maar laten we nou eens heel eerlijk zijn met elkaar vanmiddag. Als we nou iets van die genade des Heren hebben leren kennen. Als de Heer ons nou kwam te trekken uit die duisternis. Ons hart kwam te vernieuwen. Alle wegen van zonde en ongerechtigheid kwam af te snijden. Onze ziel in de laagte kwam te brengen. De schuld tot schuld ging maken in het leven. Waar we waarlijk verzoening door voldoening nodig gingen krijgen in het leven. Omdat we zelf als een arme zondaar niet meer konden betalen. Maar waar de Heer in de weg van smeking en geween de ziel ging trekken en lijden. Om hem uiteindelijk op een geen andere wijze zalig te maken. Dan door vrije genade alleen. Om alleen dat bloed des lams te gaan verheerlijken. Waar God hetzelfde kwam te behagen. Zijn zoon in en aan uw ziel te openbaren. Kijk daar toch. Geliefde. Als nou die zaligheid hier in het leven werd ondervonden. Als nou de hemel als het ware een ogenblikje geopend werd. Er een druifje van Eskol. Gebracht werd aan uw ziel. Mocht genoten worden. Iets van die vreugde des heils. Als ge nou door een oog des geloofs mocht slaan. Op het werk van de Heer Jezus Christus. Als ge nou iets hebt mogen zien wat hij heeft aangebracht. Genade. Voor een die niets waardig was dan alleen maar dood en hel. Maar als er nou iets gezien mocht worden van dat erfdeel des Heren. Wat hij verworven heeft en wat voor u is weggelegd. Die erfenis die de wacht voor Gods kinderen. Ach, als er nou iets mocht gezien worden van die eeuwige zaligheid die straks uw deel zal zijn. Als ge nou God in Christus door dat verzoenende bloed hebt mogen leren kennen. Als een verzoend God en Vader. Als de hemel nou geopend werd en de hel werd gesloten. Hebt ge toen in het aangezicht van Jezus Christus, die schoonste aller mensen kinderen. Niet uit mogen roepen met de dichter. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Kijk. Dat zijn te hoge blikjes, zo genoten en zo weer toegesloten. Maar dat zijn toch zaken in het leven die Gods kinderen bij ogenblikken in het leven wel mogen ondervinden. Uurtjes van korte duurtjes, ja. Maar die hebben toch dat beginsel in hun hart. Ach, zegt de godsdienst. Dat is nou allemaal dweperij. We hebben dat naakte woord. En dat hoeft ieder niet te ondervinden. Maar alleen dat woord. Ja. De wereld spot ermee. De godsdienst spot ermee. Maar Gods kinderen weten vanmiddag hier in Vriezenveen. Die door de genade des Heren zijn vrijgekocht. En mochten delen in dat zoenbloed van dat dierbare lam. Wat het is om hier op aarde dat beginsel der eeuwige vreugde. Zo zegt de Heidelberger toch. In hun hart te gevoelen. Kijk, dat vergeten ze nooit meer. Ach. bid ik derwaarts weer geleid, zingt de dichter. Dat is toch de begeerte van Gods kinderen. Om opnieuw op dat plaatsje te komen waar ze, ja, waar ze opgelost zijn in zichzelf. Waar er niets meer tussen ligt tussen God en hun ziel. Waar alles vlak is waar ze opgelost zijn in zichzelf. Maar waar Hij alles is en in allen. Dat is nou toch de hemel, geliefde. Dat is nou toch de zaligheid. Dat is nou toch die vreugde. Nou, daar mocht Paulus nou iets van weten. Veel meer nog, ja, woorden die het hem niet geoorloofd waren uit te spreken. Maar toch, waar hij niet vreemd van was. Maar wat deed de Heer nou? Ach, zegt Paulus. Nou kent de Heer het hart. En nou weet de Heer hoe hoogmoedig het hart is van mensenkinderen. Toch? We zijn in hoogmoed gevallen. En wie vanmiddag hier in de Bethelkerk moet dat nou niet eerlijk voor hem of voor zichzelf bekennen? Dat we zo stinkend hoogmoedig zijn. Van nature, allemaal. Maar veel meer toch ook Gods kinderen. Waar ze juist door de genade des Heren verwaardigd zijn. Om weg te mogen zinken in die diepe verwondering. Vanwege het heilen aangebracht. Vanwege de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Tijden die ze nooit meer kunnen vergeten. Wat met geen leed meer uit het geheugen is te wissen. Juist zulke kinderen Gods krijgen toch ook van die tijden. Dat ze op zulke ondervonden ervaringen. Op de weldaden des Heren. Nog hoogmoedig kunnen worden. Terwijl de Heer het toch heeft gezegd. Wat is er wat je niet hebt ontvangen? Ja, dat moeten ze wel behamen. Maar nochtans die hoogmoed. Die verdorvenheid des hart. Die altijd maar weer komt op te laaien. En daarom. Kan dat volk des Heren toch niet roemen in zichzelf. Ook Paulus niet. Ach, wat toont dat 11e hoofdstuk en ook dat 12e hoofdstuk toch iets van die diepe ootmoed als we het zo lezen. Ach, hij mocht wel roemen in de weldaden Gods hem bewezen. Hij mocht wel roemen in de vrije gunst die God hem bewezen heeft. Maar toch zegt hij dat hij van zichzelf niet kan roemen dan in zijn zwakheid. Kijk. En daarom schrijft hij het zo heel eerlijk. In dat tweede vers, ik ken een mens. Kijk, hij schrijft niet over zichzelf. Ik ken een mens. Niet zichzelf op de voorhand. Dat is nou vrucht van genade. Dan is een mens uit het middelpunt weg. Dat is ook genade. Als dat dus mag zijn, in waarheid. Opnieuw is niet ik die meetel, maar hij nou alleen. Ach, de Heer had hem op dat plaatsje willen brengen. Dat hij mocht roemen. En wie? Nou, wie roemt, zegt hij in het 10e hoofdstuk. Hieraan vooraf gaat. Wie roemt? Roem in de Heere. Kijk, dat was nou die oefening. Die oefeningen die de Heere Paulus deed ondervinden in zijn leven. De Heere weet zijn volk wel op de juiste plaats te brengen en op de juiste plaats te houden. Zo mocht het in het leven van de apostel Paulus ook zijn. En daarom schrijft hij, ik ken een mens. Maar die mens was door de Heere begenadigd door hem een doorn, een scherpe doorn in het vlees te geven. Opdat ik mij niet zou verheffen. Kijk, dat was nou wat Paulus had ondervonden. Een doorn in zijn vlees. Kon niet roemen dan in zijn zwakheid. Was een doorn. Nou, heel letterlijk staat er in de grondtekst zoveel als, we zouden zeggen, een houtsplinter. Een doorn, dan denken we aan een doorntje aan een rozenstruik. Dat is klein, dat is gering. Maar nou een splinter. Een grote splinter. Niet in je vinger. Jongens. Hoe pijnlijk is dat al als we een splinter in onze vinger hebben. Dat voel je elke dag toch. Het minst of geringste wat je doet. Bij alles wat je aanpakt voel je die splinter. Altijd weer die pijn. Maar nou een splinter. In je voet. Misschien bedoelt Paulus dat wel. Daar in het oosten waar ze altijd op die sandalen liepen. Splinter in je voet. Bij elke stap. Die doorn. Die scherp doorn. Die scherp splinter. Te gevoelen. Kijk. Dat had de Heere nou aan Paulus gegeven. Wat? Nou een engel des Satans. Die hem met vuisten sloeg. Ach, wat is daar al veel over gesproken. Al veel over gedacht. Wat zal nou die engel des Satans zijn geweest? De een zegt zijn verdrukking. De ander zegt misschien zijn welsprekendheid die hij niet mee had. Zijn spraakgebrek misschien. Een ander, ach, de pijn die hij heeft ondervonden op welke wijze dan ook, we weten het niet. Maar wat wel is geweest, Paulus schrijft, een engel des Satans. Die hem met vuisten sloeg. Een scherpe doorn in zijn vlees. Wat bedoelt Paulus met dat vlees? Nou, het vlees dat strijdt tegenover de geest. Kijk, als Paulus het spreekt over het vlees in zijn brieven, dan heeft hij het altijd over dat onwedergeboren deel van de mens. Die oude mens. Nou, daar had hij nou die scherpe doorn. Die engel des Satans die hem sloeg te verduren. En die oude mens. Kijk, en nou is die duivel zo'n helle hond. Zo'n briesende leeuw. Die omgaat. En die juist daar die zwakke plekken van Gods kinderen probeert op te zoeken. Om ze daar gevangen te nemen. En dat weet de Satan van u, van mij. Maar dat wist hij ook van de apostel Paulus. De zwakke plekken in zijn vlees. Kijk, daar kan het zijn dat de duivel, gemeente, die boezemzonde, waar u voorheen zo gevoelig voor was. En die door de genade des Heren wel een knak heeft gekregen in het leven. Maar waar die engel des Satans toch daar probeert u te treffen. Als met vuisten slaat. Nou, we kunnen het ons wel voorstellen. Welke geweldige pijn dat veroorzaakt. Nou kijk, daar werd Paulus misschien wel aan herinnerd. Aan die boezemzonde. Zijn er misschien vanmiddag in ons midden. Die dan van het leven der genade geen vreemdeling zijn. Die tijd der minnen hebben gekend in hun leven. Waar die brug naar de wereld werd opgehaald. Waar de lust tot de zonde werd weggenomen in de aanvang. Waar die oprechte begeerte in de ziel werd gevonden om van nu voortaan voor de Heere te leven. Alle zonden vijand werden. Zelfs ook die innigste boezemzonde. Maar waar er een tijd komt, misschien wel vele jaren later. Paulus schrijft over 14 jaar. Nou, nooit gedacht dat die zonde nog eens weer terug zou komen. Maar nu, die scherpe doorn in het vlees. Kijk, waar die engel des Satans u zoekt te gebonden. U zoekt klein te krijgen. Kijk, wat weet hij dan juist die zwakke plekken te vinden? En wat zijn die vuistslagen van die engel des Satans scherp? En krachtig, wondend. Wat kan die juist, zulke tere kinderen Gods, die van het waarachtig bestaan van de God van hemel en aarde in hun leven overtuigd zijn geworden, vele jaren geleden. Misschien na vele jaren, juist door die inblazingen en door die influisteringen van de vorst der duisternis, wel eens opnieuw weer gaan twijfelen. Zou het allemaal wel waar zijn? Kijk, ach, ze weten. Ze weten dat het anders is, maar toch daar. Waar die engel hen zo tracht te wonden, die duivel hen zo zoekt te kwellen. Waar die ze doet twijfelen aan alles wat geschied is, aan hun staat, aan hun genade. Aan al de zaken van Gods woord. Kijk, dat zijn nou die vuistslagen, gemeente. Dat is niet gering hoor. Want jongens, een vuistslag, ja dat komt aan toch? Dat is niet zomaar een klap. Maar dat is een slag met geweld. Die voel je. Dat doet pijn, zeiden we. Daar kun je je niet tegen wapenen. En veel meer nog, zo'n vuistslag. Ach, wie nou zo'n vuistslag krijgt, die wordt toch wel vernederd, nietwaar? Dat is toch wel heel vernederend, als we zo geslagen worden door een ander. Nou kijk, dat had dat nou in het leven van Paulus uitgewerkt, vernedering. Hij had niets meer om te roemen in zichzelf. Hij werd bekendgemaakt bij zijn verdorven bestaan. Gedurig daaraan herinnerd. Gedurig erbij bepaald. Wat hij bleef in zichzelf, in zijn vlees. Dan hoef ik hier vanmiddag niet te gaan etaleren. Wat er allemaal op kan borrelen in het hart van Gods kinderen. Juist na ontvangen genade. Een stroom van ongerechtigheid. Had de overhand op mij. Toen, ja. En toen de Heer in het leven kwam en genade kwam te verheerlijken. Dat dierbare bloed des lams aan de ziel kwam uit te storten. Gedacht dat dat nooit weer terug zou komen, maar nu. Nu. Veel meer nog een stroom. Ik wist niet dat mijn tere ziel. Nou, vult het maar in. Nog zoveel overhield van alles van deze tijd. Ik wist niet dat de verdorven aard zo gruwelijk was. Ach, wat een wonder is het dat de zaken dan niet over de lippen komen die er in het hart doorleefd worden. Kijk. En die engel des Satans, die Paulus zoals met vuisten sloeg, die was hem nou gegeven. Gegeven? Ja. Bij wie? Bij de Heere vandaan. Dat is nou de goedheid en de wijsheid Gods geweest. Is God dan een auteur van de zonde? Nee, geenszins. Geenszins. Maar de Heere laat in zijn ondoorgrondelijke wijsheid het bij ogenblikken toe dat zijn volk op aarde al zo wordt vernederd en wordt geslagen, verdrukt en geplaagd. Die engel des Satans kon het leven van Job niets doen wat hem door de Heere niet zelf had toegestaan. Het lijntje van de Satan was niet langer dan dat de Heere het gaf. En die engel des Satans kon het leven van David niets doen. Totdat de Heere hem de vrijmacht gaf. En David aanporde om het volk te gaan tellen. Kijk, het was niet de Heere. Het was die engel des Satans. Maar het was onder de toelating des Heeren. Het was de apostel Paulus gegeven. Waarom? Omdat de Heere nou waarlijk getuigt en zijn volk ondervindt het in de tijd. Dat alle dingen, ook die engel des Satans, die hem zo vernedert en zo krachtig wond en zo zijn ziel verbreekt en verbrijzelt. Dat ook die engel des Satans gegeven is. Want alle dingen moeten medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Kijk, ook die engel. Dat is ook een middeltje in de hand des Heeren in het leven van zijn volk. Dus, volk des Heeren in het leven vanmiddag. Als je nou zo uw weg misschien enigermate herkent in het leven, waar je ook zo menig keer uw ziel onderdrukt voelt, waar je ook zo menig keer vreest van die zaken die er in uw hart worden geblazen, dat u ook zo menig keer u voelt heen en weer gesleept te worden. Door die helle hand. Door die leugenaar daar beginnen. Door die mensenmoordenaar daar beginnen. Waar u zelf niet een ogenblikje kunt staande houden. Weet dan toch. Dat uw weg in het leven niet vreemd is. Maar dat uw weg door al Gods kinderen al zo bewandeld is. Want ze hebben mij gehaat, zeiden we. Ze hebben zullen ook u haat. Kijk, die vorst der duisternis heeft er alles aan gedaan om ook de zonen Gods die in het vlees gekomen is te treffen. Heeft hem 40 dagen en 40 nachten daar in de woestijn zoeken om te brengen. Ook daar getracht wat hij kon om de zonen Gods te doen struikelen en te doen vallen. Ook 40 dagen en 40 nachten die scherpe vuistslaan gevoeld toch hij. Is al daar staande gebleven. Hij is niet gevallen. Kijk. Maar nou moeten Gods kinderen op aarde zo menig keer inleven. Dat ze geen weerstand hebben. Ja, wel in die tijden dat ze zo onderdrukt worden. Geplaagd worden. Bestookt worden. Zo onder stokenbranden liggen. Wel met de apostel niets anders te weten. Dan de Heere gedurig te smeken. Hierover, zo schrijft hij in het 8e vers. Heb ik ten Heere 3 maal gebeden. Opdat hij van mij zou wijken. Kijk. De apostel Paulus. Hij heeft dikmaals geworsteld. Gesmeekt aan de troon der genade. Of de Heere nou die engel des Satans. Die doorn, die scherpe doorn in zijn vlees. Die kon wegnemen. Gedurig gesmeekt. En de apostel heeft het misschien ook wel tot de Heere gezegd. Heer, als je nou die doorn uit mijn vlees wegneemt. Als je nou dat wat me zo hindert, dat wat me zo een smart geeft, dat wat me zo te neerhoudt, wegneemt. En me weer adem komt te schenken. Me weer vrijmoedigheid komt te geven. Ach, dan zou ik misschien veel dienstbaarder zijn in het werk uw koninkrijks. Dan zou ik misschien met veel meer kracht en van veel meer vervaardheid uit kunnen gaan. Om dat evangelie van vrije genade te prediken. Zou mijn arbeid misschien veel dienstbaarder zijn, heren. Kijk. Of dat er misschien vanmiddag één in ons midden is die het zegt. Ach, heren, zou het genoeg die scherpe doorn ook in mijn vlees. Die ook mij zo wond en ook mij zo neerdrukt. Die zonde. Die begeerlijkheid. Die verleiding. Al die andere zaken die er kunnen zijn. Als je het nou wegneemt aan mijn leven, heren. Ach, is mijn leven dan niet meer tot de ere uw naams. Ach, alles eraan gedaan, zegt Paulus. Tot drie malen toe de Heere gebeden. Of die scherpe doorn wilde wegnemen. Er alles aan gedaan om nou bevrijd te worden van die scherpe doorn. Ook Paulus, geliefde. Ook Paulus is in de aanvang in deze weg waar hij in geleid werd. Niet eens willend geweest met de weg des Heren. Ook gevraagd, Heren, mag dat nou weggenomen worden? Terwijl het hem de Heren gegeven had. Kijk, misschien is het herkenbaar. Dat u het moet zeggen, ach, die onwilligheid. Om in deze weg te gaan. Niet eens met de weg die de Heere met me houdt. En gedurig gesmeekt en gedurig geworsteld. Tot drie malen toe gebeden. In de weg van de zaligmaker toch. Die ook zelf drie malen heeft gebeden. Daar in de hof van Gethsemane. Waar hij ook zulk een smartelijk lijden tegemoet moest gaan. In zijn vlees. Of het mogelijk was dat die drinkbeker van hem voorbij kon gaan. Tot drie malen toe gesmeekt. Of nou ook er geen andere weg was. Was hij niet eens willend? Jawel, volkomen. Volkomen eens willend met de weg zijns vaders. En nochtans, naar zijn vlees zulk een smartelijke weg te moeten gaan, dat viel hem zwaar. Maar hoe mocht hij toch zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Kijk, hij mocht zo onder zijn vader terechtkomen. En hij mocht zo van harte eens willend zijn. Kijk maar, gemeente, nou zo te mogen smeken. Kent ge nou die weg? Is dat nou de weg die de Heer u heeft doen gaan in het leven? Gedurig als een smekeling aan de troon der genade. Of de Heer u nou wilde bijstaan. En dat toch die scherpe doorn nog in het vlees aanwezig is. Dat u het misschien wel vraagt. Dat opnieuw de Satan het misschien wel van binnenin fluistert. De Heer heeft toch gezegd, zoek en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Bid en u zal gegeven worden, kijk. En dan ontvangt ge niet. Omdat ge niet waarlijk en in oprechtheid bent. Kijk, daar komt die duivel juist opnieuw u zo te bespringen. Weet hij opnieuw weer die zwakke plekken in het hart aan te wijzen. Probeert hij opnieuw weer dat ongeloof wat er in uw ziel nog zo gevonden wordt aan te wakkeren. Waar u maar geen weerstand toe hebt. En toch, geliefde, de Heer heeft het gezegd, bid. En u zal gegeven worden. Dat is waar hoor. Jonge mensen. Dat is werkelijk waar. Wat de duivel je ook wijs maakt. Maar dat woord des Heren, dat is werkelijk waar. Wie waarlijk bidt. Die zal ontvangen. Wie nou werkelijk smeekt aan de Heer. Of die door hem tot hem bekeerd mag worden. Of de Heer nou zelf wil zorg dragen. Dat zijn eer ook in jouw leven gevonden mag gaan worden. Als het nou werkelijk je begeerte is om van zonde en schuld ontslagen te worden. Of het jou werkelijk door genade de begeerte mag zijn. Dat hij alle eer ontvangt in het leven. Houd dan maar aan hoor. Grijp dan maar moed. Dan zal uw hart vrolijk leven, want dan zal die geven. Al wat gij van hem begeerd hebt. Want aangaande de zaligheid zal de Heere niets achterhouden. U niets doen onthouden. Maar wij smeken ook zo vaak toch. Om zaken die wij ten diepste niet nodig zijn. Leg dat er eens naast, gemeente. Om hoeveel zaken vragen wij niet? Hoeveel keren vragen wij niet om zaken waarvan wij denken dat goed voor ons is? We zijn zo onwetend. We zijn zo in het verstand verduisterd. We zijn zo dwaas, we zijn zo blind. Kijk, dan kan de Heer het wel eens het goede u wel onthouden. Wat gij meent dat goed is. Kijk. Maar als ge nou zo bidt. En ge ontvangt nog niet. Ik zei, dan weet Satan u juist te vinden. Maar komt hij dan juist te meer nog zijn aanvallen op uw ziel te richten. En nochtans, heeft ook die arme weduwe bij die onrechtvaardige rechter niets anders kunnen doen dan om hem te smeken om recht te doen. Waar de Heer ons mee leert dat hij als die rechtvaardige rechter zijn uitverkorenen veel meer recht zal doen. Kijk, om nou aan te houden in dat gebed. Die Canaanese, vanmorgen genoemd, ze kreeg toch wat ze van hem begeerd had. Ze werd toch niet bedrogen. Ze heeft toch ontvangen wat ze niet missen kon. Kijk, dat ontvangen nou al Gods kinderen. De Heere antwoordt hoor. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Al diegenen die hun hart nou in waarheid voor de Heere uitstorten. Die nou in oprechtigheid voor hem leven. En dan niets meer achterhouden wat er in uw verborgen hoeken ook te vinden is. Maar nou alles wat u kwelt, alles wat u drukt, alles wat u wedervaart, alles waar ge zo in uzelf tegenaan loopt, alles wat zo zijn naam onteert, aan hem bekend maakt. En uw smekingen voor zijn aangezicht nederlegt, dan zal hij toch geven al wat gij van hem begeert, maar soms wel op een andere wijze. Kijk, zo heeft ook Paulus het moeten ondervinden. Dat de Heere de beden niet heeft afgewezen. Hun deden zal hij nimmer afwijzen, nooit. Al is de verhoring dan wel eens anders, want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dat heeft ook Paulus ondervonden, maar we zingen er eerst nog van. Van Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats ingevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Het vierde van Psalm 32.
Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zo ook in het leven van de apostel Paulus. Want de Heere, hij heeft hem genadiglijk willen vertroosten. Door dat gepaste woord ter rechte tijd te spreken. In dat knellend zielsgewaar. In die bange ogenblikken van zijn leven. Paulus. Die doorn. Die scherpe doorn in je vlees. Die ga ik er niet uithalen. Die laat ik erin. Dat is goed voor je. Dat moet tot je zaligheid meewerken. Maar Paulus. Mijn genade. Dat is u genoeg. Kijk. Volk. Geef nou eens eerlijk antwoord. Als de Heere dat nou opnieuw. In die ogenblikken van duisternis, van aanvechting, van bestrijding. In die tijden dat je zo vlak op de vloer ligt en niets meer kunt in eigen kracht. Als de Heer dat nou gaat spreken tot uw hart. Dat zijn genade alleen genoeg is. Is dan niet werkelijk genoeg? Als hij gaat spreken. Dat hij u niet zal begeven en niet zal verlaten. Maar dat je nou het eigendom zijt van hem. Want dat is toch wat Paulus op mag zien. Dat is toch wat de Heer hem kwam bekend te maken. Dat de apostel Paulus als het ware in die beide middelaarshanden gegraveerd stond. En dat zijn muren steeds voor hem waren. Dat hem nou niets kon overkomen in alle omstandigheden. Maar dat hij nou het eigendom was van hem, die genade. Dat was toch genoeg. Die genade die Paulus had ondervonden in zijn leven, al zoveel jaren geleden. En bij ogenblikken nog eens weer opnieuw bewezen en bekendgemaakt. En opnieuw, misschien meermalen, zijn hart zo grotelijks had vertroost. Die hulp van den Heere in alle omstandigheden. Waar Paulus nergens kon komen, maar waar God ging komen. Waar Paulus niets meer kon, maar waar God hetzelfde ging doen. Waar Paulus alles kwijt was, maar waar den Heere het zelf in Christus en hem alleen aan Paulus ging wegschenken. Door de hulp en door de mogendheden des Heeren. Door de kracht van Gods Heilige Geest hem zo begenadigde. Kijk, ach, als die genade nou weer op het hart gelegd wordt. Aan het hart wordt verklaard. Thuis wordt gebracht in de ziel. In al die omstandigheden waar het dan ook in verkeert. Is dan zijn genade niet genoeg. Ach, in het oorspronkelijke staat er zoveel gemeend als genoeg. Is mijn genade. Staat het met eerbied gezegd bewust voorop. Dat is nou genoeg. Dat is vol. Toch? Als de Heer nou eens overkomt. En nu eens opnieuw betoont dat hij van u afwijt. Opnieuw nou eens door zijn geest doet ondervinden. Dat hij u kent en uw weg op het allervolmaakst weet. Is dat dan niet genoeg? Als hij nou eens weer doet delen. In zijn volks genoegen is dat niet genoeg. Dat is toch rijkelijk genoeg. Meer heb je toch niet nodig. Want wie hem heeft, heeft toch alles. Mijn kracht, zo zegt de Heer, wordt in zwakheid volbracht. Ja, in die grote zwakheid. Waar Paulus geen weerstand meer kon bieden. Waar hij geen kracht meer in zichzelf had. Tegen die scherpe vuistslagen. Tegen die machtige aanvallen. Waar hij zo ondersteboven lag en zichzelf niet meer kon oprichten. Nou zegt de Heer, mijn kracht, Paulus, wordt in zwakheid volbracht. Wat is dat voor een kracht? Ja, dat is eigenlijk niet uit te drukken. Als ik het nou eens zo mag zeggen. Het staat er in het oorspronkelijke zoveel als in een woord. En dan weet u wat ik bedoel. Maar dat is dynamiet. Nou was dynamiet. Ach, we kennen het in ons land eigenlijk niet zo, misschien maar toch. Als we afgelopen zomer in die machtige bergen waren. Rotsmassa's, onbevattelijk. Maar nou dat dynamiet. Doet die allerkrachtigste, allersterkste rotsmassa's verbreken en verbrijzelen. Dat is niets tegen bestand, nou zegt de Heer. Mijn kracht. Die dynamis. Dat dynamiet. Dat wordt in uw zwakheid volbracht. Kijk, als de Heer daar nou een weinigje van zijn kracht in legt.
Een ogenblikje. Dan moet al die zwakheid wijken. Is die zwakheid er niet meer? Jawel. Maar dan is die zwakheid niet meer in de overhand. Dan is zijn kracht veel sterker, veel heerlijker. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Kijk. Dan is het vol, zeiden we. Dan is het zo volkomen vol. En dat mocht Paulus nou ondervinden. Ondanks die scherpe doorn die hij zijn leven lang heeft moeten meedragen. Ondanks die aanvallen waar hij zo graag van verlost zou willen worden. Naar zijn mens gesproken. Heeft hij toch leren roemen in zijn zwakheden. Want als ik zwak ben, ben ik machtig. Heeft hij een leren roemen? Heeft hij groot van leren opgeven van al die ogenblikken dat hij zo krachteloos was? Kijk, heeft hij toch ogenblikken in zijn leven mogen kennen dat hij er goed mee was? Dat de Heer hem zo krachteloos maakte. Hem geen weerstand schonk in zichzelf tegen al die aanvallen van die vorst der duisternis. Maar heeft Paulus mogen ondervinden, telkens weer opnieuw, dat de Heere met hem is. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Kijk. En dat heeft Paulus ondervonden. Altijd weer, als hij er niet op had gerekend. Altijd weer. In zulke moedbenemende omstandigheden. Ik denk aan hoe die daar met Silas in de gevangenis verkeerde. De voeten in de stok. Een opgeploegde rug. Zweepslagen ondervonden. Naar de mens gesproken niet aangenaam. Waar Satan opnieuw leek de slag gewonnen te hebben. Nee, zegt de Heer. Paulus. Mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Wat gebeurde daar? Wat Paulus niet kon hoor. En Silas nog veel minder. En al Gods kinderen in Vriezeveen evenmin. Maar daar leren ze roemen. In wie? In hem. Wanneer? Als hij zijn kracht, zijn geest, vaardig over hen doet zijn. Als hij zijn genade, die genoeg is toch? In de ziel komt uit te gieten. Wat doen ze daar? Midden in de nacht. In die kerker, in die duisternis. In zulke moedbenemende omstandigheden. Nee. Roemen ze in hem. Zongen ze golden lof. Kijk. Beste plaats. Beste plaats. Voor de apostel Paulus. Om daar in de gevangenis te zijn. Het is goed voor mij, heren. Verdrukt te zijn geweest. Toch. Ach. Als Paulus uit zijn vlees misschien had moeten besturen. Had hij graag ook buiten die gevangenis gebleven. Maar de Heere heeft hem daar in die gevangenis opnieuw verwaardigd. Wat het is. Om alleen in die genade te mogen delen en te mogen roemen. Waar die de Heere overhield. Daar in de kerken. Maar ook daar toch. In de schipbreuk. Op de golven. Het hele schip aan stukken sloeg. Waar de Heere hem toch ging bekendmaken. Dat zijn genade genoeg was. Dat de Heere hem niet zou verlaten. Maar dat ze alle zouden behouden worden. Kijk, zo komt de Heer nou telkens, zijn volk, die hij verkoren heeft. Gunstrijk heeft opgezocht en begenadigd. Hoewel een scherpe doorn in het vlees gaat geven, hoor. Om ze aan de grond te houden. Om ze laag te houden. Om ze zwak te doen zijn. Een hele leven lang. Toch niet te begeven en toch niet te verlaten. Komt hij ze telkens weer op te zoeken. Komt hij ze telkens weer te vertonen. Dat hij ze kent. Niet laat varen, de werken zijn er handen. Maar altijd weer zorgt en waakt voor de welstand van hun zielen. Opdat in die krachten, in die zwakheid, zijn kracht volbracht gaat worden. O geliefde, we moeten eindigen. Maar daar had Paulus nou een welbehagen in. In zwakheden. Een welbehagen. Daar was hij nou gelukkig mee. Ik zei net in het begin. Dat is nou de hoogste klas toch. In het leven der genade. Want daar houd ik niet van. Evenmin als u misschien. We willen altijd sterk zijn. We willen altijd krachtig zijn. We willen het altijd in eigen hand kunnen houden. Maar met dat alles, geliefde, doen we ten diepste niets meer dan strijden tegen de Heer. Dan vechten tegen vrije genade. Dan vechten tegen zijn almachtige en krachtige hand. Maar hoe gelukkig dat volk. Dat nou telkens weer, net als Paulus, in zulke diepten worden geleid. Net als David toch? Om te ondervinden. Telkens weer opnieuw hoor. Uw leven lang. Uw leven lang. Dat zijn genade nu genoeg is. Dat die nou om Christus willen. En daarom alleen hoor. Daarom alleen. U nooit los zal laten. En nooit aan uzelf over zal geven. Maar ook nooit de zielen van zijn tortelduif overgeeft in die helle hond. Hij zal hen bewaken. Kijk, dat is nou een gelukkig volk. Dat zichzelf kwijt leerde raken. Dat het moest verliezen. Voor wie de Heere te sterk werd in het leven. En die aan die genade in beginsel genoeg leerde krijgen. In beginsel. En meer en meer en meer geoefend worden. Op ook alleen die genade te leren rusten. Wat er ook gebeurt in het leven. Veel rampen, veel wederwaardigheden zijn des vrome lot. Een strijd op aarde. Een driehoofdige vijand. Uw eigen vlees, de wereld, maar ook Satan. Die de strijd heeft verloren. Maar die nochtans met zulke krachtige werkingen. Slaande met zijn staart, ook in het leven van zijn volk. En zo menig keer kan benauwen. Ach. Paulus, hij mocht weten. Uit ondervinding. En daarom staat het nou ook opgetekend in 2 Korinthe 12. Tot onderwijzing en tot bemoediging en vertroosting voor diegenen. Die van genade niet vreemd zijn, maar ook van het lijden en de gang van Paulus niet vreemd zijn. Dat zijn genade toch rijkelijk genoeg is. Heeft het u, volk des Heren, aan iets doen ontbreken? Zou het u dan ook ooit in de toekomst aan iets gaan ontbreken? Ja, wel ziende op uzelf. Maar de roeping en de verkiezing Gods zijn onberouwelijk hoor. En daarom zal hij nooit laten varen dat werk zijner handen. En houd er maar één ding over. De genade des Heeren. Die redt in de tijd. En behoudt voor de eeuwigheid. En dat is genoeg. Het werk van Jezus Christus. Toegepast, verklaard, in en aan het hart. Want hij behoudt ziel en lichaam. Voor tijd en eeuwigheid beide. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Ach Heere, zo komt gij uw kerk op aarde. Als een diamant te slijpen. Telkens weer een klein beetje eraf van zichzelf. Dan hier en dan daar. Opdat ze meer en meer de heerlijkheid Gods zouden gaan vertonen. Dat ze meer en meer de beelden Christi gelijkvormig zullen gaan worden. Heere, wat een weg. De allerheiligste, nog maar een klein beginseltje. Maar toch, Heere, weet uw volk ervan, ook vanmiddag. En mag het tot vertroosting zijn dat ze aan u genoeg hebben. Van u nooit genoeg krijgen. Want, Heere, u te kennen, ja, dat is het leven. Dat is de zaligheid. Dat geeft vrede, dat geeft vreugde, dat geeft vrolijkheid, dat geeft blijdschap, dat geeft vertroosting aan het gemoed. En toch hebben ze aan u wel genoeg. Ach Heere, zou u dat dan nog zelf, ook in Vriezenveen, tot die gemeente willen toevoegen. Dat ze het nou bij u leren zoeken. Want uw volk is een gelukkig volk. Al zijn ze dikwijls ongelukkig in eigen waarneming. Al gaan ze ook zo vaak klagend en zuchtend over de wereld vanuit een ongeloof en verdorvenheid. Maar het is toch een gelukkig volk, Heere. Want ze zijn van u. En die u bewaart, die is wel bewaard. Dan kan niets hen meer van u en uw liefde scheiden. Ach, Heere, wil dan nog voortgaan. Met uw kerkvergaderend werk. Met uw werk der genade, ook in Vriezenveen. Dat jong en oud, klein en groot, hun arme verloren bestaan voor u leren uitklagen. Niet zullen achterlaten en achterhouden. En alles eerlijk zullen bekendmaken wie ze zijn. En maar ene bede overhouden, gena, o God, gena. Hoor dan mijn gebed. Want die genade redt van de dood. Hier en van de eeuwige dood. Schenkt u dan zelf uw onmisbare zegen in het midden der gemeente en al het werk wat geschieden mag. Wilt ge de gemeente bouwen, Heer, op dat ene fundament? Er is geen ander fundament. En ieder ziet toe hoe wij daarop bouwen. Hout, hooi of stoppelen. Maar Heere, laat het alles zijn tot de eer van uw naam, die heilig is en goed. En voor al uw gunstvolk goed. Heere, vergeef het ons en zegen het uwe. Geef moed en kracht voor alles wat deze week wacht. U kent en ieder. U weet de wegen die we hebben te gaan. De diepten die we hebben te doorwandelen. Maar mocht ons oog zijn op u. Om van u te smeken. Alles voor tijd en eeuwigheid. Dat vragen wij u om Jezus. Amen. We zingen met elkaar tot slot. Van Psalm 29. En daarvan de versen 1 en 6. Aardse machten looft den Heere. En het zesde vers. Looft den Heere die wonderen werkt. Israël zijn volk versterkt. 1 en 6 van Psalm 29.
alleen in vrede naar uw huizen dragen met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.